Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 31, het 16e en het 19e vers. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht. En wat er verder volgt in vers 16 en ook 19 van Psalm 31. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. In antwoord erop zingen we van Psalm 119, het 14e vers. Och dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. 119, het 14e vers, naar de wet des Heren. Daarna wordt u gelezen, allereerst uit het evangelie naar de beschrijving van Matthäus, hoofdstuk 26, vers 36 tot en met 46. En vervolgens vanuit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22, vers 39 tot en met 46. Nog een keer de schriftlezingen, Matthäus 26, 36 tot 46 en Lucas 22, vers 39 tot en met 46. Naar de wet des Heren en 119, vers 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn orsen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Dus genoemd te lezen Matteüs 26, de versen 36 tot 46. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij, zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij ik hem drinken, uw wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaap nu voort en rust, zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, zie, hij is nabij die mij verraadt. Vervolgens lezen we Lucas 22, de versen 39 tot 46. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg, en hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp, en knielde neder en bad, zeggende, vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel, die hem versterkte. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger, en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen we op deze derde Lijdenszondag stilstaan bij Lucas 22 en daarvan het 43ste vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. Tot zover. Bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen. Grote, alwetende Heere in de hemel, wat is het een wonder dat wij nog bidden mogen. Dat u ons niet van het gebed afstoot, maar dat u het ons geeft, dat wij alle dingen die ons bezig kunnen houden, die in ons hart zijn, alle zorgen en alle moeite, alle verdriet en alle vreugde, in het gebed voor uw aangezicht mogen uitspreken. Ook al onze armoede en dwaasheid en wat er niet meer is aan u bekend mogen maken. En u nog mogen vragen om vergevende genade. En Heere, dan weet u ook deze morgen alle dingen. Al onze zuchten en al onze zorgen zijn voor u niet verborgen. Daar gij alles ziet en weet. En Heere, mogen we het in deze ogenblikken voor u neerleggen. U weet alle dingen. Ook de dingen die misschien wel onbekend zijn voor andere mensen. Ook die dingen die wij niet zo met woorden kunnen aanduiden. Heere, schenk ons wat nodig is. En Heere, laat het zo mogen zijn dat we ons hart en al ons doen en laten en heel onze wandel voor U de Heere mogen openleggen. Met de beden of U ons leiden wil. Heere, U kent de zorgen en de moeite. Ook in een tijdsgewricht als deze, wanneer we worden opgeschrikt door alle zorgen rondom het coronavirus. En Heere, wij vragen of Uw beschermende en bewarende zegen ons deel mag zijn. Wij hebben dat niet verdiend, maar wil U het geven. En dan dragen we ons allen aan U op, Heere. Heel bijzonder degenen die kwetsbaar zijn. De ouderen, mensen die ziek zijn. Maar we denken ook aan degenen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn, in de ziekenhuizen, in de ouderenzorg, in de hulpdiensten, op andere plaatsen. Er komt veel op hen af in deze dagen. Wil U hen sterken en wil U hen geven wat nodig is en wilt U hen ook uw bewaring schenken. Heere, wil U geven dat we al onze zorgen in Uw hand mogen geven. Leer ons het geheim van datgene wat Uw woord zegt. Dat U alle moeite en verdriet aanschouwt opdat men het in Uw hand geven. En wil U ons met Uw Heilige Geest zo bewerken dat we dat ook mogen doen. Heere, we dragen aan U op degene die rouw kennen. En we denken heel bijzonder aan familie Voorthuizen, de koning, en ook aan onze zuster de koning met haar familie. Nu er in hun familie rouw gekomen is en een nichtje op nog zo heel jonge leeftijd uit het leven werd weggenomen. Heere, wat worden we eraan herinnerd dat het leven een damp is. En we bidden om vertroostende en sterkende genade, maar boven alles of U de roepstem wil heiligen aan het hart. Gedenk hen, Heere, en gedenk allen die door dit sterven, maar ook door ander verlies in rouw en verdriet gekomen zijn. We willen U bidden, Heere, voor degenen die in afwachting zijn van onderzoek of van verder onderzoek. We dragen hen, en het betreft verschillende gemeenteleden, opnieuw aan U op. Heere, U weet van de dingen die door onze gedachten kunnen gaan. Geeft U ons dat we door genade op U de Heere mogen betrouwen, ook in deze omstandigheden. En wil U nog verblijden met Uw daden. Heere, we denken aan degenen die het in psychisch opzicht moeilijk hebben. Als we vanmorgen zullen horen over de Heer Jezus Christus die bad in de hof van Gethsemane en die droevig en zeer beangst begon te worden, dan heeft dat toch ook een boodschap juist voor hen die iets van droefheid en van angst in hun leven kennen. En die daar misschien ook wel door gekweld worden. U bent in alle dingen verzocht gelijk als wij, doch zonder zonde. En daarom bent U toch ook degene die te hulp kunt komen als de grote medelijdende hoge priester. Heere, wij bidden of dat het troost mag zijn voor hen die in de duisternis wandelen. U kent degene voor wie het geestelijk duister is. Het kan moeilijk zijn om dat van elkaar te onderscheiden, maar zo kan het ook zijn, Heere. En als het geestelijk moeilijk en duister is, wil U het dan licht maken, want wij kunnen het niet, Heere. Wil U uw kinderen terugbrengen als ze afgedwaald zijn? Wil U ze in uw spoor bewaren als ze U mogen volgen? Wil U hen verootmoedigende en onderwijzende genade geven? Maar laat het woord van deze morgen niet alleen tot onderwijs voor hen zijn. Geeft U dat het een boodschap ook mag bevatten voor hen die worstelen en die van verre staan en die maar niet dichtbij durven komen. Heere, laat het zo zijn dat uw woord door U gezegend wordt en wilt U de prediking van deze morgen gebruiken als slijk aan uw goddelijke vingers. Want wat is de prediking? Wat is een preek in zichzelf? Niets. Gebrekkig. Vol tekort, afkomstig, naar de mens gesproken van een dwaze, van een onwetende, van een blinde dienaar. Maar Heere, U hebt de prediking en het middel van de prediking wel uitverkoren. Om daardoor zondaren zalig te maken. En wij hebben het niet verdiend en het kan niet om ons. Maar wil u het vanmorgen gebruiken als slijk aan uw goddelijke vingers. Om blinde ogen te openen. En om blinden te geven het lieflijk licht. En maakt u het waar wie in het stof lag neergebogen, wordt door u weer opgericht. Heren, mogen onze ogen dan in dit gebed op u geslagen zijn. Wij hebben niets om op te pleiten aan onze kant. Want bij ons is er schuld en is er zonde. Is er afmaking en is er dwaasheid. Is er afdwaling en is er blindheid. Heren, och, zie ons dan toch aan in die ene. In die grote biddende hoge priester. Die zich neergebogen heeft in Gethsemane. Die gebogen heeft. En die gebeden heeft volmaakt. En wil ons toch aanhoren en verhoren. Als wij pleiten op zijn werk. Op zijn verdiensten. Op zijn bloed. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 22, vers 6 en vers 7 willen wij gaan zingen. 22, 6 en 7. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst in 3 collecten. En de Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wanneer wij in Gods woord de heilsfeiten nagaan, dan valt op dat bij alle heilsfeiten waar de Heer Jezus Christus bij betrokken is, de engelen een plaats krijgen. Gaat u maar met mij na, Advent. Het zijn engelen die er door de Heer voor gebruikt worden om de geboorte van de Heer Jezus aan te kondigen aan Maria en aan Jozef. Kerst, als de Heer Jezus geboren wordt, dan zijn het de engelen in de velden van Efrata die zingen over zijn geboorte en over de betekenis daarvan. Pasen, een volgend heilsfeit. Als de Heer Jezus opgestaan is en op de vroege morgen gaan de vrouwen naar het graf, dan vinden ze het graf leeg, maar in het graf zijn daar wel de engelen. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde, die het zeggen: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En dan nog een heilsfeit verder, hemelvaart. Als de discipelen daar op de Olijfberg staan en ze zien hoe de Heer Jezus ten hemel vaart en een wolk neemt hem van hun ogen weg, dan staan er twee mannen in witte kleding bij hen, engelen die hen vragen: wat staat gij hier en wat ziet gij op naar de hemel? En het laatste heilsfeit, wat wij nog te verwachten hebben, de wederkomst. Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, dan zal hij komen met zijn engelen. En als we dat zo nagaan, dan verbaast het ons niet dat ook in het lijden van de Heer Jezus, en op een moment dat we misschien wel kunnen spreken van het diepste van zijn lijden, in de hof van Gethsemane, er een engel komt die hem versterkt, zoals onze tekst het zegt. Dat lijkt een wat onbelangrijke mededeling, maar natuurlijk is die mededeling niet onbelangrijk, want alles wat er in Gods woord staat, heeft een betekenis. En deze morgen willen we met Gods hulp vragen naar de betekenis van de woorden van onze tekst, die ervan spreekt dat Christus door een engel wordt versterkt. Dat schrijven we als thema onder onze tekstwoorden. Christus versterkt door een engel. En dan stellen we drie vragen. Allereerst, waarom wordt hij versterkt? In de tweede plaats, hoe wordt hij versterkt? En tenslotte, waartoe wordt hij versterkt? En met die laatste vraag bedoel ik, wat werkt dat uit bij de Heer Jezus? Wat kunnen we daarover zeggen vanuit de tekst en de omgeving van de tekst? Dus Christus versterkt door een engel. Allereerst waarom hij versterkt wordt. In de tweede plaats hoe hij versterkt wordt. En in de derde plaats waartoe hij versterkt wordt. Vorige week hebben wij in de ochtenddienst gelet op hoe de Heer Jezus met zijn discipelen vanuit de paaszaal in Jeruzalem naar de hof van Gethsemane is gegaan. En we hebben toen gehoord hoe de Heer Jezus onderweg heeft gesproken over het feit dat hij in zijn lijden en sterven geslagen zou worden als de grote herder. Ik zal de herder slaan. Zo luiden de woorden van de profetie uit Zacharia 13. En die woorden heeft de Heer Jezus aangehaald. En toen is hij door zijn discipelen op verschillende momenten tegengesproken. Maar toch bleek de Heer Jezus de getrouwe herder te zijn die het heeft gezegd. En ik zal u, nadat ik opgestaan zal zijn, voorgaan naar Galilea. Als de voorgaande, als de getrouwe herder. En wanneer we dan vanmorgen verder nadenken over de weg die de Heer Jezus heeft afgelegd, zo aan het einde van zijn leven, dan zien we hem in gedachten aankomen bij de hof van Gethsemane. Een hof van olijfbomen gelegen zo tegen de Olijfberg aan. Een plaats waar de Heer Jezus vaker was geweest met zijn discipelen. waar hij ook naartoe ging om in alle rust te kunnen bidden. En als de Heer Jezus nu aankomt bij de hof van Gethsemane, en vermoedelijk moeten we het ons zo voorstellen dat die hof omgeven is geweest door een muur en dat die eigendom was van iemand uit de kring van bekenden van de Heer Jezus, dan geeft de Heer Jezus aan zijn discipelen de opdracht om te wachten en te bidden. Kijkt u maar, staat er in vers 40 van Lucas 22. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid dat gij niet in verzoeking komt. Als we het Matteüs evangelie naast leggen, dan kunnen we het nog een klein beetje aanvullen. Dan moeten we dat ons zo indenken dat de Heer Jezus bij de ingang van de hof van Gethsemane tegen 8 van zijn 11 discipelen heeft gezegd dat ze daar moeten wachten en dat ze daar moesten bidden. En met 3 van zijn discipelen, Petrus en Johannes en Jacobus, gaat hij dan verder de donkerte van de hof van Gethsemane in. Die 3 discipelen zullen meegaan als getuigen van de strijd en van de worsteling die de Heer Jezus daar zal doormaken. En als ze dan zo verder gaan, de Heer Jezus met die 3 discipelen, dezelfde discipelen die ook geweest zijn bij de verheerlijking op de berg, en die de Heer Jezus hebben gezien in zijn heerlijkheid, en die hem hier ook zullen zien en zullen horen in die ontzaglijke gebedsworsteling, dan gebeurt het dat de Heer Jezus droevig en zeer beangst is geworden. Zo staat het in het Matteüs-evangelie. En dan zegt de Heer Jezus het tegen deze 3 discipelen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Letterlijk staat er in het Grieks: mijn ziel is omsingeld van alle kanten door een diep verdriet. En dat is iets, daar moeten we eerst even over nadenken, ook in het licht van onze tekst. Want wat dat is geweest, gemeente, dat laat ons in ieder geval dit zien, dat de Heer Jezus ook echt mens is geweest. En hij heeft zijn lijden moeten doorstaan als mens, met een menselijk lichaam waarin hij geleden heeft, zodat die kinderen ook de pijn gevoeld heeft. Maar hij had ook een echte menselijke ziel. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis legt daar nog een keer de nadruk op. En dat is belangrijk om te bedenken, omdat het allerzwaarste van het lijden van de Heer Jezus niet was de pijn van de kruisiging bijvoorbeeld, of van de geestelslagen. Dat was ook vreselijk en dat was ook zwaar. Maar het zwaarste wat de Heer Jezus moest lijden, was het lijden dat hij moest doorstaan in zijn ziel. En de droefheid en de ontzaglijke angst die hem hier aangrijpt, heeft te maken met dat zielenlijden. De Heer Jezus is echt mens. En hij heeft in alle openheid over zijn worsteling en over zijn strijd gesproken tegen zijn 3 discipelen. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Kijk, en daarom, en dan kijk ik met u alvast even naar het vervolg, en daarom allereerst moest de Heer Jezus versterkt worden door een engel. Omdat hij ook echt mens is geweest. U zegt, hij is toch ook echt God? Jazeker. Maar dat betekent niet dat het lijden en het sterven daardoor minder zwaar voor hem is geweest. Christus moest versterkt worden. Onze eerste vraag: waarom? En het eerste antwoord op die vraag is omdat hij echt mens geweest is. Een mens zoals u en ik, maar zonder zonde. Hij is in alle dingen verzocht, gelijk als wij. Hij is bang geweest. Nog veel banger en veel meer bevreesd dan welk mens ook op aarde. En hij is bedroefd geweest, nog veel bedroefder dan welk mens op aarde. En daarom, gemeente, is hij ook degene die in Gods woord altijd weer wordt aangewezen als de grote medelijdende hoge priester. En als er in uw hart of in uw leven worsteling is of strijd is, Als er vrees is en als er verdriet is, als er duisternis is, neem dan toch uw toevlucht met die zorgen tot deze grote hoge priester. Hij is echt mens. En als hij versterkt wordt straks door een engel, dan ligt daar iets van een herinnering in met alle verschillen aan bijvoorbeeld de geschiedenis van Elia. Die in grote moedeloosheid, en daar zat zonde in bij Elia, dat blijkt wel uit de woorden die hij sprak, maar die ook in grote vrees te neerlag. Onder die jeneverstruik in de woestijn, en dan wordt er een engel naar Elia gezonden om hem te versterken. En in Daniël 10, dat is niet zo bekend, maar daar leest u dat ook Daniël door een engel versterkt is geworden. Wel, dat is het eerste. We gaan in gedachten nog even terug naar de hof van Gethsemane, naar dat moment dat de Heer Jezus dat heeft gezegd. Mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Ja, en dan vragen we ons af, hoe komt dat? Wel, dat komt omdat heel het lijden van de Heer Jezus als het ware in zijn volle omvang voor hem komt te staan. En als we bekend zijn met de Bijbel, en dat geldt voor misschien wel ons allemaal, dan weten we dat het lijden van de Heer Jezus juist in de hof van Gethsemane wordt getekend in het beeld van een beker, van een drinkbeker. De drinkbeker die de Heer Jezus tot het laatste toe moet uitdrinken. En wat de Heer Jezus hier in Gethsemane te zien krijgt, is wat er allemaal in die beker is. Dat wist hij. Maar hier ziet hij het van heel dichtbij. Hier wordt de beker aan zijn lippen gezet. En dan ziet de Heer Jezus alles wat er de komende uren over hem komen zal. Dan ziet de Heer Jezus hoe zijn eigen discipelen hem zullen verlaten en zullen verraden en zullen verloochenen. En dan ziet de Heer Jezus al die lichamelijke pijn die hij zal moeten doorstaan, gebonden en gegeeseld en gekruisigd. En dan ziet de Heer Jezus al die spot die hem toegeslingerd wordt in de woorden van de mens. En dan ziet de Heer Jezus de doornenkroon en dan ziet hij het kruis. Maar dan ziet hij vooral in dat alles de toorn van God over de zonde. Denkt u met mij nog even terug aan het woord waar we vorige week bij stilstonden. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. Dat was het woord van God de Vader als de rechter. Die met het uitgetrokken zwaard van zijn gerechtigheid de zonde gaat straffen aan zijn eigen lieve zoon. En Christus heeft in de beker de toorn van God geproefd. Die komt in de volle omvang op hem af. En alle machten van de hel stormen in Gethsemane op hem af. Gemeente, hier, op dit moment in Gethsemane, is er datgene wat wij met de apostolische geloofsbelijdenis belijden, nedergedaald ter helle. Dat is dus niet iets wat plaats heeft gevonden na het sterven van de Heer Jezus nog. Maar dat is dat er in het lijden van de Heer Jezus zulke ontzaglijke diepte komen, vooral in het lijden van zijn ziel, dat de hel zich als het ware opent en de hel naar Christus toekomt. En dat de toorn van God in zijn volle omvang op Christus drukt. En als we dat bedenken, dan begrijpen we ook iets van waarom de Heer Jezus moest worden versterkt door een engel. Want wie zou dit kunnen doorstaan? En als de Heer Jezus dan die beker zo aan zijn lippen gezet ziet, dan doet hij wat we lezen in vers 41. En hij scheidde zich van hen af, steenworp afstand, ongeveer net zo ver, kinderen, als dat je met een steen kunt gooien, gaat de Heer Jezus dan bij zijn drie discipelen, bij Johannes en Petrus en Jacobus vandaan. En op een betrekkelijk kleine afstand knielt hij dan neer, op de grond van Gethsemane, tussen de olijfbomen, in de duisternis van de hof. En hij bad. Vers 42. Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Daar vinden we de Heer Jezus biddend. En wat bidt hij? Hij bidt of die drinkbeker van het lijden, of dat ontzaglijke wat op hem afkomt, van hem mag worden weggenomen. Staat er hier in Lucas 22 eigenlijk maar één keer vermeld. Of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Dat is een dringend gebed. Of de Heer het lijden aan hem voorbij wil laten gaan. En zo staat het ook in Matteüs 26. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Kijk, de Heer Jezus heeft er naar zijn menselijke natuur zo ontzaglijk tegenop gezien. Tegen dat lijden en dat sterven. En tegen dat dragen van de toorn van God. Dat hij het heeft gevraagd, mag het aan me voorbij gaan? En tegelijk onderwerpt hij zich in zijn gebed aan de wil van zijn Vader. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo bidt de Heer Jezus. En zo worstelt hij met het lijden. En zo onderwerpt hij zich tegelijkertijd aan de wil van zijn Vader. Maar tegelijk zendt hij ook een smeekgebed naar de hemel. Vader, kan het dat deze drinkbeker voorbij gaat? Als het niet kan, uw wil geschieden, maar zou het kunnen, mag het dan zo zijn dat ik dat niet hoef te doorstaan? Dat is het gebed van de Heer Jezus geweest, gemeente. En dat is een gebed, daar moet ook een antwoord op komen. En dat is de derde reden waarom we straks zullen lezen en zullen horen in onze tekst. En van hem werd gezien een engel uit de hemel. Er komt antwoord op dat smeekgebed. En zo hebben we intussen eigenlijk al drie redenen overwogen met elkaar waarom de Heer Jezus door een engel versterkt werd. Het is allereerst omdat hij echt mens is. Het is in de tweede plaats omdat de volle toorn van God op hem aankomt. En omdat het ontzaglijke lijden in die drinkbeker aan zijn lippen wordt gezet. En het is in de derde plaats ook omdat de Heer Jezus heeft gesmeekt en heeft gebeden. En op het gebed moet er een antwoord komen uit de hemel. Want hij is degene voor wie geldt dat zijn Vader hem altijd hoort. En dan is er nog een vierde reden, en dat is een beschamende reden, zo aan het einde van onze eerste gedachte. Waarom moest de Heer Jezus nu versterkt worden door een engel? Dan ga ik met u, met jullie in gedachten, zo even naar bijvoorbeeld een ernstig zieke die het erg moeilijk heeft. In onze tijd. Als er nu iemand ernstig ziek is en die heeft het moeilijk, wat ziet u dan? Dan ziet u dat zo iemand bijvoorbeeld op bed is. Maar dan ziet u er ook familie of vrienden bij zitten. Om zo iemand te ondersteunen. Dan ziet u misschien een verpleegkundige die zorg verleent. Dan ziet u een dokter die gebogen staat over een bed. En dan zijn daar altijd, gelukkig wel, tenminste dat mag wel gehoopt worden, maar dan zijn daar bijna altijd mensen die omzien naar een ander en die een ander bijstaan, juist wanneer een ontzaglijke nood iemand aangrijpt. En zo zijdelings stel ik u en mezelf maar de vraag, gemeente, hebben we daar voldoende oog voor? Voor mensen in de nood. Hebben we daar oog voor mensen in eenzaamheid? Hebben we daar oog voor mensen die in psychische nood verkeren? Leven we wel eens een klein beetje mee met elkaar? Maar terug naar Gethsemane. De Heer Jezus had 3 discipelen meegenomen verder de hof in. Maar hij krijgt van hen geen steun. En hij krijgt van hen geen hulp. Allemaal zijn ze slapende. In vers 45 lezen we dat hij tot zijn discipelen kwam toen hij van het gebed opgestaan was, maar dat hij hen slapende van de droefheid vond. En dat was van de droefheid, dus er was ook liefde in het hart van die discipelen, dat wel. Maar ze hebben niet gewaakt en ze hebben niet gebeden en ze hebben geslapen. Zo vindt Christus straks een kerk. Er is geen mens, geen discipel die hem versterkt. De mens heeft zijn lijden alleen maar verzwaard. Gods kerk heeft het lijden van Christus alleen maar verzwaard. En de vraag, gemeente, die vanuit die slapende discipelen naar u en mij toekomt, is: hoe vindt Christus ons? Hoe vond Christus ons in de achterliggende weken? Hoe vindt hij ons nu? Vindt hij ons wakend en biddend? Of vindt hij ons slapend? En dat is een vraag die tot ons allen komt en die nog wel des te meer in het hart mag worden gelegd van degene die de Heere kennen en die genade kennen. Hoe vindt de Heere u? Slapend of wakend? Hoe vaak niet gewaakt tegen de zonde? Hoe vaak niet gewaakt tegen allerlei verzoekingen? Hoe vaak niet gewaakt in het gebed? En daarom is de tekst van deze morgen: en van hem werd gezien een engel uit de hemel, een diep verootmoedigende tekst. Er was geen mens die met hem waakte. Er was geen mens die hem versterkte. Er moest een engel komen vanuit de hemel om dat te doen. En dan komen we bij onze tweede gedachte en we zijn inmiddels ook bij de woorden van de tekst aangekomen. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. We vragen ons in de tweede plaats af: hoe werd Christus versterkt? Waarom? Dat is overdacht. Maar nu hoe? U zegt misschien: dat staat niet in de tekst. Laten we dan toch nog eens proberen om heel zorgvuldig te lezen en te luisteren naar de tekst. Want zo uitdrukkelijk wordt er niets gezegd en toch zijn er wel een paar woorden die we mogen onderstrepen met elkaar. Allereerst maar een engel uit de hemel. Hoe werd de Heer Jezus versterkt? Allereerst al hierin dat God de Vader een engel uit de hemel zendt. Daar is iets van troost in geweest voor de lijdende, voor de worstelende Christus. Toen hij zo worstelde en toen hij die schreeuw omhoog heeft laten klinken: indien ge wil, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Toen gaf God de Vader toch een antwoord, want er kwam een engel en die engel kwam, het staat er niet voor niets, uit de hemel. Dat wil dus zeggen bij God de Vader vandaan. God zendt een boodschapper. Het is ook waar dat God de Vader niet vanuit de hemel spreekt, zijn stem zwijgt. Het is niet zo dat de hemel hier zich opent en dat er opnieuw klinkt: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Zoals dat bij de verheerlijking op de berg was. Maar wel zendt God de Vader een engel. En wat voor boodschap heeft die engel meegenomen? En hoe heeft die engel dan de Heer Jezus versterkt? Laat ik u eerst mogen zeggen hoe we ons dat niet moeten voorstellen. We moeten ons dat niet zo voorstellen zoals sommige uitleggers het wel zeggen, dat deze engel de Heer Jezus heeft aangeraakt. En dat hij op die manier een soort hemelse kracht heeft overgebracht op de Heer Jezus. Daar geeft de schrift geen aanleiding toe. De tekst niet en de omgeving van de tekst niet. Waar we ook en zeker niet aan mogen denken, dat is dat deze engel een stukje van het lijden van de Heer Jezus zou hebben overgenomen en zou hebben meegedragen. Het is niet zo dat de Heer Jezus met eerbied gesproken 99% van het lijden heeft gedragen en dat deze engel ook nog een procent heeft meegedragen. Dat voelen we allemaal wel aan, dat kan niet. De Heer Jezus moest de pers alleen treden. De discipelen hebben hem ook gezien. Denk u nog terug aan de preek over de verheerlijking op de berg. Ze hebben hem gezien als de Jezus alleen. Degene die alleen is met het lijden. Alleen met de drinkbeker. Alleen met de toorn van God. Dus zo heeft de engel hem niet versterkt, maar hoe dan wel? Is er iets in de tekst dat daar antwoord op geven kan? Wel, dat zouden we kunnen vinden daar waar we nog eens nadenken over de letterlijke betekenis van het woord engel. Engel betekent, als u het letterlijk vertaalt vanuit het Grieks, boodschapper. Dat heeft de engel wel gedaan in Gethsemane. Hij is gekomen naar de Heer Jezus met een boodschap. Met een boodschap vanuit de hemel. En wat is dat dan voor boodschap geweest? Nou, dominee, zegt u misschien, daar moet u maar over zwijgen, want daar staat ook niets over in de tekst. En toch, als we het eens verder lezen. Als we eens lezen in het volgende vers, vers 44. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. Wat voor boodschap zal het dan geweest zijn die de engel aan hem gebracht heeft? Dat zal ook de boodschap zijn geweest. Op het gebed van de Heer Jezus, indien gij wil, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat de hemel het zegt en dat God de Vader het door zijn engel laat boodschappen. Het kan, mijn zoon, niet anders. Het kan alleen wanneer u de drinkbeker wel drinkt. Die drinkbeker kan niet voorbij gaan. U moet het lijden en het sterven in zijn volle omvang doorstaan en doormaken. Daartoe hebt u zich verplicht. Dat hebt u beloofd in de stilte van de eeuwigheid. Dat is ook het antwoord van God. Christus moet de drinkbeker drinken. Dat is iets geweest in de boodschap van deze engel. En in die zin, gemeente, heeft het verschijnen van de engel en de boodschap van de engel het lijden van de Heer Jezus ook nog wel verzwaard. En tegelijkertijd staat er toch, en van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. Hoe dan? Hoe dan? Als de engel zegt tegen de Heer Jezus, u moet die weg toch gaan. U zult die weg toch tot het laatste en tot het diepste moeten doormaken. Hoe dan toch versterkt? Daar is bijbels gezien maar één antwoord op. Wat heeft Christus voor ogen gekregen? Hier in de hof van Gethsemane. Wat heeft hij voor ogen mogen houden heel zijn lijdensweg door? Het loon dat hem was voorgesteld. Dat. En dat laat de engel hem ook weten. Dat hij wel die weg moet gaan, maar dat hij die weg met eerbied gesproken niet voor niets hoeft te gaan. Dat God de Vader wil dat hij die weg tot het uiterste toe gaat, omdat zo dat grote doel bereikt zal worden. Omdat er zo een kerk van slapers en van weglopende discipelen, van verloochenende Petrussen, van schuldige zondaren zalig zou kunnen worden. En dat er door het werk van de Heer Jezus Christus eenmaal een schare zal zijn die niemand tellen kan. Daar heeft de engel in zijn woorden de ogen van Christus op gericht. En daarom lezen we ook op een andere plaats in het Nieuwe Testament dat Christus het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht om de vreugde die hem was voorgesteld. Het loon op zijn arbeid. Ik denk even terug, gemeente, aan de tekst waar ik intrede mee mocht doen in het midden van de gemeente. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. We zien hier de herder, de geslagen herder. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Datgene wat hij verdiend heeft in deze weg van lijden en sterven, dat is nog steeds voor zijn aangezicht. Ik kom daar zo nog wel even op terug, maar dat is in zijn lijden en zijn sterven ook voor zijn aangezicht geweest. Dat hij door die weg heen de eer van zijn Vader zou verheerlijken. En wat brandde het hart van de Heer Jezus van liefde voor de eer van God, van zijn Vader. En als hij daaraan dacht, en nu spreek ik menselijk, maar als hij daaraan dacht, dan vatte hij weer moed. Als hij daaraan dacht, dan kwam er weer vreugde in zijn hart. En wat brandt het hart van Christus voor de zaligheid van verloren zondaren. En als hij eraan heeft gedacht en de engel wees hem erop dat daar zijn weg op gericht is, dan kon hij gaan. Dan werd hij versterkt door een engel uit de hemel. Zo is hij versterkt. Ten diepste, gemeente, met het woord. Hoe heeft de engel de Heer Jezus versterkt? Ten diepste met het woord. Denk aan Jesaja 53. Daar wordt heel de weg van de lijdende en stervende zaligmaker uitgetekend. Tot in soms kleine bijzonderheden toe. Een van de krachtige bewijzen dat de Bijbel een eenheid is en dat de Bijbel waar is. 700 jaar voor het lijden van de Heer Jezus heeft Jesaja het al in hoofdstuk 53 gezegd. Maar aan het einde van het hoofdstuk staat er dan dat God de Vader zegt: en ik zal hem, mijn zoon, een deel geven van velen. Velen zullen zalig worden, betekent dat. Velen zullen als een loon op het werk van de Heer Jezus Christus aan hem gegeven worden. En zo gaat de Heer Jezus tot op de dag van vandaag door met zijn werk. Met dat loon dat hij van zijn Vader ontvangen heeft. Allen die hem van de Vader gegeven zijn, zegt de Heer Jezus in het Johannesevangelie. Met dat loon voor ogen laat hij het woord prediken. Met dat loon voor ogen is het dat de bediening der verzoening mag plaatsvinden. Is het dat de prediking uitgaat? Is het dat de prediking door Gods genade kracht mag doen? Is het dat er zondaren tot bekering komen? En tot geloof komen? Dat loon. En dat is de Heer Jezus voor ogen gesteld. Trek nog één andere lijn, gemeente, als wij uiteindelijk en ten diepste moeten zeggen: de engel uit de hemel heeft Christus versterkt. Nee, niet door een stukje van het lijden over te nemen. Door aan de ene kant de drinkbeker, met eerbied gesproken, te laten staan. Maar door er het loon naast te leggen. Dan ligt daar ook nog wel een lijn in naar hoe Gods kind vertroost wordt. Soms in hele moeilijke omstandigheden. Want de drinkbeker zoals Christus die gedronken heeft, die hoeft een kind van God nooit te drinken. Maar er kan heel wat moeite en heel wat lijden zijn. En niet altijd neemt de Heere die beker weg. Ook niet op het gebed. Soms blijft de weg moeilijk en soms blijft de weg duister. Maar als de Heere er nou het loon naast legt. Als de Heere er nou het genadeloon naast legt. Als de Heere er nu zijn genade naast legt. Zo was het bij Paulus. U moet dat op een ander moment nog maar eens nalezen in dat indrukwekkende hoofdstuk 2 Korinthe 12. Paulus die een doorn in zijn vlees had. In die de Heere 3 maal gebeden heeft. Net zoals in Gethsemane. 3 maal gebeden heeft. Of die doorn uit zijn vlees kon worden weggenomen. En de Heere heeft die doorn niet weggenomen. Maar die heeft er wel zijn genade bij gegeven en het gezegd. Mijn genade is u genoeg. En daarom kunnen we zingen van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. De Heere geeft het ons met het hart te mogen zingen. 27 vers 7. Nog één vraag over de versterking door de engel en dat is onze derde gedachte. Waartoe wordt hij versterkt? Wat heeft de komst van de engel uit de hemel? Wat heeft de boodschap van de engel uit de hemel die geen andere boodschap was dan de boodschap van het woord van God? Maar wat heeft die boodschap in het leven van de Heer Jezus uitgewerkt? Wat heeft het uitgewerkt in Gethsemane? Daarvoor moeten we vers 44 nog een keer aandachtig lezen. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Zo op het eerste gehoor zouden we eigenlijk kunnen zeggen tegen elkaar, het heeft niets uitgewerkt. Waartoe is de Heer Jezus versterkt als het resultaat dit is? Dat de Heer Jezus des te ernstiger bidt. En dat het bloed van hem op de aarde afloopt. En dat hij zo door een ontzaglijk lijden wordt aangegrepen. En toch, ook op de vraag waartoe hij versterkt wordt, is er wel een antwoord dat we kunnen zoeken in onze tekst en ook in Matteüs 26. En dan zou het eerste wel zijn, het werkt bij de Heer Jezus dit uit, dat hij bidt. Hij had gebeden. En nu wordt hij versterkt door een engel. En nu komt hij er weer mee in het gebed. Dat hij opnieuw bidt. Heeft het woord van God, gemeente, heeft misschien een versterking uit de hemel, hoe anders ook en hoe onvergelijkelijk deze geschiedenis ook is, maar heeft het woord van God u biddend gemaakt? Heeft de versterking uit de hemel u biddend gemaakt? U weet misschien wel dat een van de oude schrijvers in zijn boek De Redelijke Godsdienst heeft gegeven een antwoord op de vraag, hoe weet je nu of de Heere echt tot je gesproken heeft? En dan zegt Wilhelmus Abrakel, dan moet je altijd maar drie vragen stellen. Dan moet je vragen, hoe was ik ervoor, hoe was ik eronder en hoe was ik erna? Hoe was ik ervoor, hoe was ik eronder, hoe was ik erna? Er zou veel over te zeggen zijn, dat doe ik nu niet, maar het gaat me nu om dat laatste. Hoe was ik erna? Brengt het ons in het gebed? Wat werkt het nu uit? Christus kwam ermee in het gebed en hij bleef in het gebed. Dat was het eerste. Er is nog meer over te zeggen. Tweede, wat we kunnen zeggen als het gaat over wat werkte nu die versterking door de engel uit, is dat het gebed van de Heer Jezus zich geïntensiveerd heeft. Dat het nog intenser is geworden. Nog dringender is geworden. Nog ernstiger is geworden. Zo staat het er ook. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger. Want nu heeft de Heer Jezus het gehoord. Nog eens een keer gehoord van een engel uit de hemel, dat hij die weg echt moet gaan. Dat hij moet lijden en sterven. Dat er geen andere weg is waarin een kerk van weglopers en van schuldenaren zalig zal worden. Dat er geen andere weg is waarin de eer van God verheerlijkt zal worden dan alleen maar deze weg. En nu heeft Christus het gehoord dat zijn Vader in die weg een welbehagen heeft. En nu heeft de Heer Jezus gehoord dat hij op deze weg een groot loon zal ontvangen. Maar hij moet die weg wel gaan. En daarom hij bidt des te ernstiger. En dan het derde. En dat is dat er niet alleen in, en laat ik dat woord één keer mogen gebruiken, dat er niet alleen in de intensiteit van het gebed van de Heer Jezus iets verandert. Dat dat gebed niet alleen nog dringender wordt, maar dat er tegelijkertijd ook in de inhoud van het gebed van de Heer Jezus iets verandert. Dat lezen we zo in het Lucasevangelie niet, maar als we er Matteüs naast leggen, Matteüs 26, dan lees ik u wat de Heer Jezus had gebeden voordat hij versterkt werd door een engel. Dan staat er in vers 39, mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En daar hoorden we in dat de Heer Jezus zich wel onderwierp aan de wil van zijn Vader, maar dat hij tegelijkertijd bad, laat de drinkbeker aan mij voorbij gaan, als dat mogelijk is. Daar bidt de Heer Jezus het lijden en de weg van het lijden nog in zekere zin af. Daar vraagt hij of het aan hem voorbij mag gaan. Dat was voor de versterking door de engel. Maar dan komt er een engel uit de hemel die hem versterkt en die hem deze dingen voorhoudt. Die komt met het woord van God. En wat lezen we dan? En dan lees ik opnieuw uit Matteüs 26. Wederom ten tweede male heengaande, bad hij zeggende: Mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drink, uw wil geschieden. En u hoort, daar is het gebed van de Heer Jezus in zijn inhoud ook iets veranderd. Voor de versterking door de engel was het: laat deze drinkbeker voorbij gaan. Na de versterking door de engel is het: indien het niet anders kan. En dat was de boodschap vanuit de hemel. Indien het niet anders kan, uw wil geschieden. En dan buigt de Heer Jezus Christus onder de weg die zijn Vader hem heeft voorgehouden. En in alle gewilligheid onderwerpt hij zich aan die weg. En dan staat er dat de Heer Jezus daarna nog een keer voor de derde keer gebeden heeft. Dat staat opnieuw in het Matteüs-evangelie. En dan staat er: hij ging wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Dezelfde woorden die hij in het tweede gebed gesproken had. Als het niet anders kan, Vader, laat uw wil geschieden. Dat is het, gemeente, wat er in Hebreeën 5 bedoeld wordt als er staat dat de Zoon gehoorzaamheid geleerd heeft. Gehoorzaamheid geleerd heeft. En zo heeft Christus zonder zonde, maar toch in het gebed geworsteld met zijn Vader. En uiteindelijk heeft hij zich gewillig onder de weg gebogen. Een gewillige, een buigende zaligmaker. Dat werkt de versterking uit de hemel hier uit. Dat werkt de boodschap van God de Vader door de engel aan zijn Zoon hier uit. En als de Heer Jezus zo in gewilligheid buigt en bereid is om de weg te gaan van lijden en van sterven, dan heeft hij het in die weg verdiend. Dat zondaren ook kunnen gaan buigen onder de weg die God hen wijst. Dat zondaren ook kunnen gaan buigen onder het woord dat God hen voorhoudt. Dat zondaren ook biddend en worstelend gevonden worden aan zijn genadetroon. En dat hun hart ook mag worden ingewonnen voor Gods woord. Het is alles verdiend door een lijdende en door een stervende borg en zaligmaker. En hoe werkt de Heere dat nu uit? In de hof van Gethsemane was er een engel, zei ik u, en die engel kwam met het woord. Dat was eigenlijk wel iets unieks, want dat ging over de weg van de Heer Jezus. Hoe wordt het uitgewerkt in het leven van een zondig mens? Dan komt de Heilige Geest met het woord. De geest van Pinksteren, dat ene heilsfeit dat ik aan het begin van de preek oversloeg. Waar we niet lezen over engelen. Dan komt de Heilige Geest met het woord en hij gebruikt dat woord om zondaren te laten buigen voor God en voor Gods woord. en voor Gods wet en voor Gods evangelie. En dan worden ze het op de dag van de heerkracht van Christus toch eens met die wet. En dan worden ze het toch eens met de weg van het evangelie. Dan begeren ze niet meer anders zalig te worden dan dat de Heere een zondaar wil zalig maken. Als een arme, als een verloren zondaar in zichzelf. Op grond van Christus, op grond van zijn werk en op grond van zijn weg alleen. En dan wordt Christus ook echt dierbaar. Als u hem mag zien staan, versterkt door een engel uit de hemel, tegenover de soldaten, ten diepste tegenover zijn vader in de hof van Gethsemane, indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Gemeente, zo hebben we een ogenblik met elkaar na mogen denken over een onbekende tekst. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En vanuit die tekst, vanuit dat enkele woord, viel er licht over het lijden en over het sterven van de Heer Jezus. Dat hij die beker moest drinken. Dat hij echt mens is. Dat zijn gebed beantwoord moest worden. Dat er niemand was die met hem waakte. Er viel licht over de wijze waarop de Heere versterken wil. De Heere geven ons dat we de vrucht van dit lijden en sterven van de Heer Jezus voor eigen hart en voor eigen leven mogen nodig krijgen, mogen leren kennen. En als we er iets van mochten leren kennen dat de Heer het geven wil, dat we het steeds meer en steeds dieper mogen kennen. Opdat het waar mag worden en opdat het onze belijdenis mag worden. Wat McChane zingt. Nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zegen uw woord. Vergeven alle zonden. Alle gebrek wil met ons gaan. Beveilig ons over de wegen. Beveilig ons in alle omstandigheden van ons leven. Help en sterk ons. Brengt u ons vanmiddag samen. Als u het geeft, nadenken over een heel ander onderwerp uit de schrift. Heere, schenk ons de vrucht van uw bittere lijden en sterven. Want omdat u die weg moest gaan en omdat u die weg gewillig hebt willen gaan, daarom is het dat in zichzelf onwillige zondaren gewillig gemaakt worden, buigen mogen onder u. Heere, schenk het en werk het om Christus wil. Amen. Psalm 89, het negende vers, is onze slotzang. 89 vers 9. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.